Namens de kerkraad de volgende mededelingen. Volgende week zondagmorgen is er doopsbediening. Morgenavond is er verkoop van collectebonnen van 7 tot 7:30. Donderdagavond is de vergadering met alle leden van de gemeente, jong en oud. In die vergadering wordt de situatie in de kerken besproken en onze keuzes daarin. Aanvangs 7:30. Realtime avond van in de Prins Maurits. Dominee Fokkema spreekt over altijd bidden. De bijeenkomst is in de Prins Maurits, de inloop om 7:15. De collecten zijn bestemd voor de kerk en voor de kerkelijke kassen. Dit alles deo voor lente. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente? Psalm 21, vers 5 en 13. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Vers 13. Verhoog, o Heer, uw naam en kracht. Zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. 5 en 13 van Psalm 21. stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 51, vers 4. Ontzondig mij met hyssop. En mijn ziel nu gans meelaat zal rein zijn en genezen was mij. Dus Psalm 51, vers 4. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet als volgt samengevat: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Oh.
De schriftlezing vindt u in Efeze 4. We lezen vers 1 tot en met 10. We luisteren met Gods hulp deze morgen verder. En de tekst is 7 tot en met 10. 7 tot en met 10. Maar de schriftlezing dus 1 tot en met 10 van Efeze 4. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping met welke gij geroepen zijt. Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkander in liefde. U benaastigende te behouden de eenigheid des geestes door de band van de vrede. Eén lichaam is het en één geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die daar is boven allen en door allen en in u allen. Maar aan elk één van ons is de genade gegeven, naar de mate der gave van Christus. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit hij is opgevaren, wat is het dat, dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook. Die opgevaren is ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. Tot zover de schriftlezing. We willen de Heere bidden om zijn zegen. In ons gebed willen we denken aan onze broeder Rien Filerius. Hij kampt met een ernstige hapering in zijn evenwichtsorgaan en is daardoor nogal uitgeschakeld. We doen dankzegging voor hem met broeder en zuster Rien en Ella Kivit. Ze mochten afgelopen vrijdag 50 jaar getrouwd zijn. En onze zuster mag vandaag ook weer in de kerk zijn voor het eerst na de hartoperatie. Dankzegging ook met en voor Maarten en Annemarie Baan van der Baan. Zij waren 25 jaar getrouwd. Zullen we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Getrouwe en heilige Heere in de hemel. Uw goedheid is hemelhoog. U brengt ons weer bij elkaar in uw huis. Terwijl u zo'n groot en machtig koning bent, Heere der Heren. Terwijl u woont en troont aan de rechterhand van uw Vader in de hemel. Toch wil u ook wonen bij uw kerk. In het midden van hen. U woont bij hen die een nederige en verbrijzelde geest heeft. Heere, dat zegt u in uw woord in Jesaja. En dan bidden we of u wil geven dat u ons daar iets van wil geven, van die nederige geest. Maar dat we in dat alles ook mogen zien op hem die nederig was en die verbrijzeld wilde worden. Heere, u brengt ons samen rondom het woord in uw huis waar de bediening der verzoening is. En waar u genade voor genade uit uw volheid wil schenken. U brengt ons samen op die heerlijke plek, uw huis. Die plek waarvan geldt dat daar de echte rust geschonken wordt. U brengt ons samen opdat u ons rijk zou maken. Met uw gaven, met uzelf. Wat een wonder, Heere, dat u naar mensen omziet. We bidden van u om het werk van uw geest hier in de kerk en ook thuis als ze meeluisteren. Geef, Heere, dat we door die gaven van uw rijk gemaakt mogen worden. En bewaar jongeren en ouderen voor om rijk en verrijkt te zijn en nergens gebrek aan te hebben en toch aan u voorbij te leven. Heere, wilt u plaats maken voor die gaven van u? En wilt u door uw geest en woord het bewerken dat er velen mogen komen met hun zondaarsbestaan en met dat lege emmertje, opdat het gevuld zal worden door u. Heere, u kent ons en u weet hoe we tegenover u staan, tegenover het aanbod van vrije genade, of het onze hoop gewekt heeft, of het ons verwachting gegeven heeft, of we voor gevallen zijn, of dat we nog steeds met een verhard hart op weg zijn naar de eeuwigheid. O Heere, werk toch. Werk toch, Heere. Gedenk aan uw kinderen die de zekerheid daarvan weer kwijt zijn geraakt. Geef hen weer die gewenste zielenvreugde en laat hen uit uw mond stof tot blijdschap horen, opdat het verbrijzeld hart verheugd wordt opnieuw. We bidden voor hen, Heere, die hier niet bij kunnen. Wilt u het wel maken. En wilt u zo dichtbij komen, Heere, en uzelf wegschenken, dat we niet meer anders kunnen dan u omarmen. En de armen van het geloof. We bidden, Heere, voor jongeren en ouderen. Geef dat de preek ook zo duidelijk mag zijn dat iedereen het kan begrijpen. Dat iedereen, jong en oud, kan begrijpen dat we zonder u, zonder die geschenken die u geeft, verloren zijn. En dat u maar wat graag die geschenken wil geven. Zodat we kunnen leven, zodat we kunnen strijden, wandelen, waardig de roeping met welke we geroepen zijn. Help, Heere, bij het preken. Help bij het zingen en bidden. O Heere, van ons uit is het zo gebrekkig en onmogelijk. Maar het is Israëls God die krachten geeft, gaven geeft. Heere, wilt u het doen? En wilt u zo werken en wonen onder ons? We dragen elkaar aan u op, Heere. Wees daar waar gemeenteleden, jongeren en ouderen moeilijke dingen meemaken. Moeilijke dingen meegemaakt hebben. Wat verwerkt moet worden. Wat verweven moet worden met het leven. En waar we mee verder moeten zonder dat dingen overgaan. Heere, wilt u uw genade schenken om in al die dingen op u te zien. En wilt u geven, Heere, genade om uw weg te gaan. In uw weg te wandelen. Dit is de weg. Wandel in dezelfde. En kan het zijn, geef nog herstel en vernieuwing van kracht. En moed, hoop, licht in het donker. Heere, genezing. We bidden voor onze broeder Rien Filerius, Heere. Die uitgeschakeld is door een ernstige hapering in het evenwichtsorgaan. Weinig kan hebben ook. Dank voor uw bewarende hand. Maar wees hem ook genadig en goed samen met Lydia. Als het voor hen niet meevalt. Geef het, Heere, dat ze mogen ervaren beiden. Dat het goed is dat u hen beschikt. En dat ze mogen weten door uw genade dat het wel is. Te midden van zorg en moeite. Geeft u herstel, Heere, genezing. We bidden voor onze broeder en zuster Maarten en Annemarie van der Baan. Baan van der Baan die 50 jaar getrouwd waren in de afgelopen week. U hebt hen gezegend. begenadigd, gedragen. Heere, u was er elke dag. We bidden, gaat u mee, ook in de toekomst. Dat ze beiden dat gebed ook mogen bidden. Zonder u zal het niet gaan. Als uw aangezicht niet meegaat, laat ons van hier niet optrekken, Heere, en u wil meegaan. Zoals u met al uw kinderen meegaat. En zoals u het belooft ook in het verbond. Dat u als God en Vader, maar ook als zaligmaker, als Heilige Geest alles wil geven wat nodig is. Heere, zo mogen we u danken voor dit jubileum. En bidden of u hen bij de voordeur genadig en goed wil zijn. Dank Heere voor en met onze broeder en zuster Rien en Ella Kivit, die 50 jaar getrouwd mochten zijn. Gespaard. Tot hiertoe geholpen. Verdragen, ook dat. Dank Heere dat onze zuster weer in ons midden mag zijn na de hartoperatie die zij heeft ondergaan. En dat het naar omstandigheden nog goed mag gaan. U zij gedankt en geloofd. We bidden, Heere, zegen hen. Samen, ook bij de voortdeur. En dat een hoop en verwachting van u mag zijn. Gedenk zo deze beide echtparen met hun kinderen, met hun nageslacht. Heere, wilt u als de God van alle genade ook uw genade schenken aan dat nageslacht. We bidden, Heere, voor diegenen die alleen zijn. Diegenen die alleen kwamen te staan. Die rouwen vanwege het verlies of vanwege datgene waarop gehoopt werd en wat nooit kwam. Heere, schenk ook aan diegenen alles wat zij nodig hebben. Zo dragen we elkaar aan u op, Heere. Wees daar waar rouw en verdriet is. Ook in dat gezin dat afgelopen vrijdag die ontzettende boodschap kreeg dat er een lieve jongen om het leven kwam door een ernstig ongeluk bij Dirksland. We bidden, Heere, voor de familie, voor zijn vriendin. We bidden voor de hulpverleners die erbij waren. Heere, ontferm u. En wilt u deze roepstem ook heiligen? Ieder van ons had het kunnen zijn. Ieder van ons had ook in de afgelopen week wat kunnen overkomen, waardoor hij of zij niet meer op deze aarde zou zijn. U spaarde ons nog, opdat we het leven in u zouden zoeken, opdat we u in dit leven zouden eren. O Heere, mag het ons dringen tot u. Wilt u zo ons bidden horen, Heere? Ons leiden in alles. Zegen allen die een taak hebben in deze dienst. We bidden voor dat deel van de kerk dat verdrukt wordt. Dat op deze zondag niet samen kan komen. Of met gevaar voor eigen leven probeert om toch nog samen te komen. Om het woord te horen. Om elkaar op te zoeken. Denk aan de vervolgde christenen, Heere. Wereldwijd. Wij bidden het. Om Christus wil alleen in de wegneming van onze zonde en schuld uit genade. Amen. U mag uw gaven geven, gemeente. We gaan zingen Psalm 68. Een psalm die geciteerd wordt ook in Efeze 4. Het zesde vers. De koningen, hoezeer geducht zij met hun heren weggevlucht. Zij vloden voor uw ogen. Het gaat ook over de buit die zelfs de vrouwen in de hand viel. En het negende vers, Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk. Dus 6 en 9 van Psalm 68 En u mag de Heere dienen met uw liefdegaven. Psalm 68, vers 10 en 17 zingen we als antwoord op de preek. Geloofd zij God, het diepst ontzag. En hoe groot, hoe vreselijk, hoe ontzagwekkend zijt ge alom. Dus Psalm 68, 10 en 17. Gemeente, als je jarig bent, wat gebeurt er dan? Dan krijg je cadeaus, nietwaar? Dat is wel erg leuk, kinderen. Daar zie je eruit als je jarig bent. Cadeaus, Lego, mooie pop, fiets. Als ik jarig ben, dan is het feest. Er zijn wel meer feesten waarbij je cadeaus geeft of krijgt. Als je trouwt, dan is het feest. Dan krijgt het bruidspaar cadeaus. Van familie. Van vrienden. Maar heb je ook wel eens een cadeau van de koning gehad? Ik denk van niet. En toch is er een feest waarbij de koning jouw geschenken wil geven. Dat is het feest van hemelvaart. In vers 8 van Efeze 4, daar kun je lezen dat de koning, de Heer Jezus, is opgevaren in de hoogte. En dat hij mensen gaven gegeven heeft. Geschenken. Nou, het is vandaag geen hemelvaart. Maar de Heer Jezus is wel in de hemel. En vanuit de hemel geeft hij nog steeds gaven. Geschenken aan mensen. Gaven zodat de mensen hem kunnen dienen. En daar gaat het over deze morgen. De koning en zijn gaven. Dat is het thema. De koning en zijn gaven. Hij heeft ze verdiend, dat is het eerste. Hij heeft ze verdiend, die gaven, door zijn vernedering. En het tweede, hij deelt ze uit. Dat is dankzij zijn verhoging. Dus de koning en zijn gaven. Hij heeft ze verdiend, hij heeft die gaven verdiend. En hij deelt ze uit, hij deelt de gaven uit. Gemeente, we lezen weer verder in de brief van Paulus aan Efeze. De kerkbrief wordt dat ook wel genoemd. Paulus schenkt immers nogal wat aandacht aan het kerkelijk leven. Hij schrijft dingen op die nuttig zijn en nodig zijn om het gemeente zijn, het kerk zijn, gestalte te geven. Vorige week zagen we hoe hij schreef over de eenheid van de gemeente. We lazen over de eenigheid des geestes door de band van de vrede. Vers 3. En in vers 2 lazen we eerst al verdraag elkaar. Verdraag elkaar. Het woordje elkaar is heel belangrijk in het Nieuwe Testament. In liefde met langmoedigheid en zachtmoedigheid. En zoals het lichaam één is, zo moet ook de gemeente één zijn. En zo is de gemeente ook één. Want er is één Heer, één geloof, één hoop, één doop. Eén God en Vader van allen. En met het oog op die eenheid geeft de Heere ook gaven aan zijn kerk. Geestelijke gaven die bedoeld zijn om elkaar te dienen, maar ook om te wandelen waardig in overeenstemming met die krachtige roeping. Vers 1. Vanmorgen gaat het over de gaven die de Heere geeft en die meer gericht zijn op het persoonlijke. En vanaf vers 11 komt dan de gemeente weer voluit in beeld. Maar nu iets meer gericht op het persoonlijke. Het woordje elk één uit vers 7 geeft er aanleiding toe. Net als het woordje gave, enkelvoud in datzelfde vers. Die gaven, die geschenken, de gift van Gods genade, uit genade zalig geworden, hoort er ook bij. Dat is een geschenk van de Heer Jezus die ten hemel gevaren is. Dat gaat Paulus uitleggen. Hij doet het in vers 8 met een citaat uit Psalm 68. Gij zijt opgevaren in de hemel, in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen om bij u te wonen. Zo lees je in die psalm. Waar gaat dat over? We moeten dat lezen tegen de achtergrond van de Oosterse koningen in die tijd. Als zo'n koning had gevochten met zijn leger en had overwonnen na een lange hevige strijd, dan keerde hij weer terug naar zijn land. En dan had hij de buit bij zich. De buit, geladen op wagens, krijgsgevangenen werden meegevoerd, vastgebonden, lopend zo achter de wagens. En zo'n koning die werd ook met gejuich en met rijdans binnengehaald. En dat beeld wordt in Psalm 68 gebruikt en dat wordt nu ook gebruikt hier in deze tekst voor God die opvaart in de hoogte. De meeste uitleggers die denken aan het moment dat de ark vanuit het huis van Obed-Edom naar Jeruzalem gebracht werd. Ook dat gebeurde met gejuich. David huppelde voor de ark, voor het aangezicht van de Heere. En ook de psalmen 24 en 47 die wijzen daarop. Verhoogd op poorten nu de boog, opdat de koning in moogt rijden. God vaart voor het oog met gejuich omhoog richting Jeruzalem. Kijk, daar gaat die ark. Nou, dat is het beeld. Dat heeft iets in zich van het zegevieren van de Here. En in dat beeld ziet Paulus een voorafschaduwing van hemelvaart, waarbij de koning, de Here Jezus, met gejuich de hemel binnengaat. Zegevierend, als overwinnaar. Hij voert ten hemel op vol eer. En kijk eens wat hij meeneemt. Kijk eens wat hij meeneemt. De kerker werd uw buit, o Heer. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen. Zo staat er in Efeze 4. En die uitdrukking die wijst erop dat de Heere Jezus de buit bij zich heeft. Krijgsgevangenen. En dat hij die zegevierend meeneemt als hij naar de hemel gaat. Dat zagen de discipelen niet toen ze op de Olijfberg stonden te staren naar de Heer Jezus die omhoog ging. Maar Paulus blikt terug op dat gebeuren en geleid door de Heilige Geest wijst hij de kerk van Efeze erop. Christus had vijanden aan zijn zegekar gebonden. Overwonnen vijanden toen hij omhoog rees. Hoe komt hij aan die overwonnen vijanden? Ja, die heeft hij buit gemaakt. Daar heeft hij mee gestreden, daar heeft hij mee gevochten. Die heeft hij overwonnen. En hoe is dat gegaan? Nou, Paulus vertelt het ons in vers 9. Hij is opgevaren. Wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, vers 10, is dezelfde als degene die opgevaren is. Christus is uit die hoge hemel, die heerlijke hemel waar hij was bij de Vader, waar het zo goed was. Hij heeft die hemel verlaten en hij is afgedaald tot in de nederste delen der aarde. Hij werd mens. Bethlehem's stal werd hij geboren. En dat begon de strijd. Nee, de strijd begon ten diepste al in het paradijs natuurlijk. Na de zondeval, ik zal vijandschap zetten, klonk het. God was de duivel ten diepste al een eeuwigheid voor. Want al voor de schepping hadden Vader, Zoon en Heilige Geest bepaald dat Christus zou komen, dat Christus zou strijden tegen de vijanden. Maar met kerstfeest dan komt hij, prins Emmanuel, dat kindje in de kribbe, opgewassen tegen de macht van de duivel. Daar ligt hij, God en mens, hij is neergedaald. En heel zijn verdere leven was één en al verdere neerdaling. Hij moest lijden, hij moest verzocht worden door de Satan. Hij moest beproefd worden, hij moest veracht worden, hij moest gedood worden. Daar liep het op uit. Hij is tot zonde gemaakt door de Vader. Hij heeft de zonde der wereld op zich genomen. Alle ongerechtigheid en alle vuilheid waar God op torent. God heeft het op zijn Zoon gelegd. En Christus, hij ging strijdend, hij ging lijdend de zee van Gods toorn in. Hij droeg de vloek van het kruis. Hij werd verlaten door God toen hij neerdaalde tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. Hij stierf, hij daalde neer in het graf, in de nederste delen van de aarde, zegt vers 9. En toen stond hij op uit de dood. En toen kwam daar het moment dat hij voor het oog van zijn discipelen opvoer ten hemel als overwinnaar. En met hem de buit. Buit gemaakt in de strijd. De zaligheid. Vergeving van zonde. Verzoening met God. En hij had ook krijgsgevangenen, zo mag je dat woord gevangenis ook lezen. Sommige uitleggers die zeggen dat het de gelovigen zijn. Ze waren overgelopen van God naar die andere koning, de duivel, maar Christus, hij heeft ze overwonnen. En hij voert ze mee naar de hemel, met hem in de hemel gezet. Dat is een mooie gedachte, dat is ook een Bijbelse gedachte, met hem in de hemel gezet. En toch wordt dat hier niet bedoeld. Natuurlijk is het zo dat Gods kinderen dat ook leren en dat ook leren inleven. Dat ze vijanden zijn van nature. En ze gaan buigen, ze leren buigen en ze gaan hun schuld belijden. En ze gaan zich gewonnen geven aan de Heer Jezus. En ze leren het om de wapens van het verzet op te geven en over te geven. Heb je dat al gedaan? Je verzet opgegeven. Heb je het wel eens gezien? Het verzet in je hart tegen zijn genade. Dat is heerlijk, hè? Als je het van de Heere mag verliezen. En als je het mag opgeven. Maar Gods kinderen, die worden in de Bijbel nergens met krijgsgevangenen aangeduid. Nergens in de Bijbel. Wel als een bruid. Een bruid, als het lichaam, als de leden. Nee, de vijand die de Heer Jezus gevangen genomen heeft, die hij heeft overwonnen, dan moet je denken aan die drie doodsvijanden van de gelovigen, van Christus, de duivel, de wereld en ons zondige ik. En dat zijn die dingen die ons van nature gevangen nemen, gevangen houden. Dat is een heel, heel aangrijpende gedachte. Dat we van nature gevangen zitten. In de greep van Satan, in de greep van de zonde, in de greep van de wereld en van dat ik. De duivel waar we naar geluisterd hebben. Voor wie we zo dikwijls bezwijken en bezweken zijn. Maar Christus, hij is als mens staande gebleven voor zijn verzoeking. Hij heeft de kop van Satan vermorzeld op Golgotha. En met hemelvaart heeft hij de Satan gebonden. Zodat hij niet meer kan doen, niet meer kan verleiden dan dat hem wordt toegelaten. Dat is nog wel heel veel. Satans macht en vreselijk woeden. En hij gaat nog rond als een briesende leeuw. Maar zijn laatste uurtje heeft geslagen. Zijn macht is gebonden. De duivel vastgeketend aan de zegenkar. De overwinningswagen van de Heere Jezus. De triomfwagen van de koning die ten hemel vaart. Dat is natuurlijk een beeld, gemeente, een beeld. Want de duivel zelf is niet zo met een ketting meegevoerd naar de hemel. Nee. Het gaat om de overwinning op die duivel. Die wordt meegevoerd en die wordt uitgebeeld in de tekst. En dat is natuurlijk heerlijk, gemeente, voor die gemeente van Efeze die zo te kampen had met al die occulte machten en krachten waaruit ze verlost waren, maar die er nog steeds waren in die omgeving, in die stad als Efeze. We zagen dat eerder in 1 vers 21. Christus staat erboven. Hij is overwinnaar. Daar is ook die andere doodsvijand, de wereld. De wereld die zo'n aantrekkingskracht uitvoert, uitoefent op de mensen. Die zondige wereld die de geest van ouderen en jongeren ook vandaag de dag zo kan doordringen. Al het aardse dat je zo bezet kan houden, de zorgvuldigheden van de wereld. Maar wereld is ook die wereld die voor verdrukking zorgt. Maar heb goede moed, zegt de Heer Jezus. Ik heb de wereld overwonnen. Hij bezweek niet voor de verleiding van de wereld. Zijn hoofd was er niet en nooit bezet mee met de dingen van de wereld. Kunnen wij niet zeggen. We bezwijken zo dikwijls. Maar hij niet. Zijn kleren bleven onbevlekt op aarde, wat rijk. En nu is er niets meer in deze wereld. Niets meer in deze wereld wat zijn werk op aarde, zijn werk in het hart van mensen tegen kan houden. En dan die andere doodsvijand. Je eigen ik. De zonde die in je woont. Dat hart dat zo hardnekkig is. Maar hoor, Christus heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Romeinen 8. God heeft de zonde bestraft in zijn zoon aan het kruis. Overwonnen de macht van de zonde. En die kan nu nooit definitief de overhand hebben in het leven van de gelovigen. De zonde zal over u niet heersen. En wat dacht u van die laatste vijand die teniet gedaan wordt? De dood. Christus, hij is opgestaan uit de dood, nietwaar? Hij heeft de dood overwonnen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles is voldaan. Ja, voor hen die in het geloof op Jezus zien. Dat betekent niet dat de dood niet meer eng is, niet meer erg. Maar het betekent wel dat de gelovigen, dat Gods kinderen die dood met andere ogen mogen gaan bekijken. En dat die dood voor hen ook van karakter veranderd is. De angel is eruit. De dood is voor hen een doorgang geworden naar het eeuwige leven. Nee, niet de aftakeling voor de dood en niet het lijden daarvoor. Maar de dood zelf wel. Laatst las ik een zinnetje. Een kind van God kan niet sterven. Hooguit van adres veranderen. Mooi, hè? Ook de dood. Aan de zegenkar, de triomfwagen van de Heer Jezus. Alle tegenstanders zijn uitgeschakeld. Allemaal zijn ze overwonnen. Nee, niet door mij en niet door u. Dat kan niet, dat kan nooit, gemeente. Dat redden we niet. We zijn zwak, we zijn nietig, we zijn zondig en kwetsbaar. En dat is schuld, dat klaagt ons aan. Want wij waren goed geschapen door de Heer. Overwonnen door Hem, door de Heer Jezus. En weet je voor wie dat nou zo'n troost wordt? Wat denk je? Voor die mensen die elke dag met die vijanden te worstelen hebben. Te doen hebben. En die ze niet de baas kunnen. Die erdoor belaagd worden. Vijanden. Die het op je eeuwige ondergang gemunt hebben. Vijanden die niets liever willen dan dat mensen, dat jij gaat leven tot eer van jezelf in plaats van tot eer van de Heer. Die prille geloof van die jonge gelovigen kapot willen maken. Die willen dat het leven van kerkmensen maar wat blijft voortkabbelen zonder dat ze nood beseffen en tot Christus vluchten. Vijanden. wereld, je denken zo infecteert. Hoe heb je het daarmee? Heb jij vijanden? Hebt u vijanden? Hebben jullie ze, catechizanten, belijdeniscatechizanten? Als God in je leven werkt, gaat werken, ja, dan krijg je ze, ik moet het anders zeggen, dan krijg je ermee te stellen. Dan moet je strijden, dan wil je strijden, dan ga je willen, tegen het kwaad, tegen die vijand van binnen. Ikzelf die wel het goede wil doen, maar ook weer niet. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Wie kan mij helpen in de strijd? Dat ongeloof. Dat kan je zo moedeloos maken. Die gedachten die alle kanten opvliegen. Die inderdaad zo bezet zijn met de dingen van het hier en nu. Als je je Bijbel leest. En je krijgt het nooit op orde hier. Je kunt nooit overwinnen in eigen kracht. Maar ga dan eens in gedachten naast die discipelen staan er op de Olijfberg. Ja, kijk er ook eventjes rond. Want daar tussen de bomen in Gethsemane, daar is de strijd gestreden. Mijn verloren strijd. Elke dag heeft Hij gewonnen. Heeft Hij gewonnen, de Heer Jezus. Wat is het rijk als je dat mag zeggen en dat mag weten door het geloof. Dat je mag delen in zijn overwinning. En kijk eens omhoog. Daar gaat hij. Daar gaat hij naar de hemel. En kijk dan in gedachten. Hoe hij een lange ketting vasthoudt. En daar voert hij ze mee. De Satan. Ketting om zijn nek. De dood. De zonde. Waar je zo tegen moet strijden en niet vanaf komt. En die zoveel jongeren en ouderen in de greep heeft. Die zwakheid, dat ongeloof, die twijfel. Allemaal aan de zegenkar van Christus. Omdat al die zonde, het handschrift dat tegen was, eerder aan het kruis gehecht was. Dat is Colossense. Nee, het gaat niet mee naar de hemel natuurlijk. Die vreselijke dingen, gemeente, stel je voor. Dan wil je er toch niet komen. Dan wil je toch niet in de hemel komen. Als de zonde daar nog zou zijn. Maar de overwinning, die wordt daar uitgeroepen. Gepredikt, ook vanmorgen. Overwonnen, hun macht is gebroken. Christus is overwinnaar. En het wachten is en het uitzien naar is op die volkomen vernietiging. Als Christus terugkomt op de wolken en alle eer ontvangen zal die hij waard is en die hem toekomt. En daarom, gemeente, laat ons met vrijmoedigheid, hè. Toegaan, dat wordt je toegaan, kwamen we eerder tegen in Efeze. Ziend op hem de overwinnaar en vertel het toch aan hem de zonde die je benauwt en de zorgen die je bezetten kunnen. Aan die koning die de hoogste plaats heeft ingenomen, die tot opperkoning gekroond is. En hij verzekert zijn volk ervan, gemeente. Al die tobbers, al die bidders die niet zonder hem kunnen. Dat al liggen ze zo dikwijls onderop. Het pleit is beslecht en hij heeft overwonnen. Verzoening is aangebracht. En je mag in zijn overwinning delen als verliezer in jezelf. En dan blijf je een verliezer in jezelf. In zijn overwinning nu al. Voor hen Die dat beoefenen, dat geloof in de Heer Jezus, geldt het. Zijn overwinning is mijn overwinning. Zijn verdienste is mijn verdienste. Overwinnaar. Al val ik mezelf en ook die ander nog zo tegen. Want de genade. Delen in de overwinning. Dan gaan we naar de tweede, gemeente. Dankzij zijn overwinning, zijn triomftocht naar de hemel, heeft hij ook gaven om uit te delen. Hij heeft de mensen gaven gegeven, zegt hij aan het slot van vers 8. In Psalm 68 staat dat ook, gemeente. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. En ook nu kunnen we weer denken aan zo'n Oosters koning die toen als hij een glorierijke overwinning had behaald, buit had meegenomen, van die gaven dikwijls uitdeelde. Ja, dan was het feest als hij terugkeerde met het leger en dan gaf hij iets van de buit. Dat volk mocht delen in de overwinning en delen in de feestvreugde. Dat gebeurde, al gebeurde het ook wel eens niet. Want je had ook koningen die leefden van halen, hebben en houden. Maar om dat volk gunstig te stemmen, gebeurde dat. David deed dat ook, gemeente, toen hij de ark had opgevoerd naar Jeruzalem. Niet om het volk gunstig te stemmen, maar om de mensen te laten delen in de vreugde, in de geestelijke vreugde. Als de ark dan in Jeruzalem is neergezet, dan krijgt heel dat volk een geschenk, een gave. Je leest dat in 2 Samuel 6 vers 19. Ieder kreeg een broodkoek, een mooi stuk vlees en een fles wijn. De meeste vertalingen die zeggen die fles wijn dat is een druivenkoek of een rozijnenkoek geweest. Wel, zo is het nou ook met de Heer Jezus. Na zijn overwinningstocht, na zijn zegevierend thuiskomen bij de Vader, als hij de overwinning in de hemel heeft uitgeroepen, de krijgsgevangenen laat zien, gaven verdiend in de oorlog, is het tijd gekomen om die gaven ook uit te delen, de geschenken. Hij leeft voor zijn onderdanen, voor zijn volk. En zij leven door hem. Hij is geen eisend koning. Die zegt, dan moet ik dit van jou hebben, dan moet ik dat van jou hebben, dan moet je dit doen, dan moet je dat doen. Hij is een gevend God. Er komen geschenken uit zijn milde handen, zijn zegenende handen, zijn doorboorde handen. Aan elk een, zegt vers 7, elk een van ons, te midden van heel die gemeente dus, maar dit is heel persoonlijk, is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Iedere gelovige. De een ontvangt veel, de ander ontvangt wat minder. In Romeinen 12 vers 3 staat, God geeft aan ieder de mate des geloofs. Dat heeft te maken met wie God is. En hij mag aan de een dit toebedelen en aan de ander dat toebedelen. Het heeft te maken ook met het emmertje waarmee je komt, een klein emmertje of een groot emmertje. Straks komen we er nog wel even op terug. Maar iedereen krijgt genoeg. Iedereen krijgt alles wat hij nodig heeft. Genade, zaligheid, vergeving, verzoenen met God. Uit genade zalig geworden. En dat niet uit u, het is Gods gave. Dan komt datzelfde woordje weer terug. Maar ook de gave van de Heilige Geest hoort erbij. Het is uw nut dat ik wegga, zei de Heer Jezus in Johannes 16. Als ik niet heen ga, kan de Geest tot u niet komen, de trooster. Dat is bij uitstek ook het geschenk, de gave van de ten hemel gevaren Christus. Maar met die Geest en in het werk van de Heilige Geest geeft hij ook kracht. Kracht om te kunnen dienen. Om hem te kunnen dienen in dit leven. Ook dat kom je tegen in Psalm 68. We gaan dat straks ook zingen. Het is Israëls God die krachten geeft, sterkte. Uiteindelijk geeft hij alles wat nodig is. Om te leven, om te sterven. Is dat niet royaal, gemeente? Veel en veel meer dan die broodkoek. Dat stuk vlees, die fles wijn. Genade. Om het kruis te dragen. Genade om het eens te zijn met de weg die de Heere je wijst. Ook is dat moeilijk en zwaar. Genade om kinderen op te voeden. genade om elkaar lief te hebben. Om geduldig te zijn, ootmoedig, nederig, lijdzaam, zachtmoedig. Genade om moeilijke beslissingen te kunnen nemen. Genade om te strijden tegen de zonde. We hebben allemaal niet van onszelf. We zijn zwak, we zijn lauw, we zijn lui van nature als het gaat om de strijd van het geloof. Het is een genadegave van die Here die ten hemel voer. En die de doodsvijanden aan zijn zegenkar meevoerde. De overwinning uitriep in de hemel. Het is door hem alleen. Ook dat je steeds weer terugkomt bij hem. Nadat je voor de zoveelste keer weer gestruikeld bent. Genade. Er is geen macht zo sterk. Er is geen macht zo sterk of hij heeft hem overwonnen. De duivel, de dood, de wereld, de zonde. Nou, dat zijn machten, gemeente, die wij echt niet de baas kunnen. Nog niet voor zo'n beetje. Nog niet voor zo'n beetje. Maar hij heeft ze overwonnen. Hij bleef staande. En zijn genade is genoeg voor mensen die zich elke dag weer tegenvallen. En hij doet mensen delen in de buit, in de overwinning, aangebracht op Goede Vrijdag. Door het geloof. En nee, hier is nog geen volmaaktheid. Nee, helemaal niet. Dat komt als hij alle dingen vervullen zal, zoals vers 10 zegt. We zagen eerder dat het ook wijst op de gemeente die de wereld nu al vult. Met haar aanwezigheid. Maar straks zal de Heere heel de aarde vullen. Met zijn gerechtigheid. Volmaken. Met zijn zegeningen. Zonder dat er vijanden zijn. En de gaven die hij vandaag geeft, waaronder zijn geest, ze zijn het onderpand. Het garantiebewijs van het feit dat die dag zeker komt. En tot die dag gaat de Heere vanuit de hemel door met zijn werk. En waaruit bestaat nu het werk van de Heere Jezus? Vandaag. Nou, onder andere hieruit. Gaven, geven. Zelfs aan wederhorigen. Zelfs aan wederhorigen. Dat klinkt hier ook mee vanuit Psalm 68. Wederhorigen. Wederhorig kroost, zo zongen we met de bereiding. Een kroost dat zijn kinderen, zijn jonge mensen. Maar je kunt het ook lezen als het nageslacht. Wederhorig nageslacht. En wij behoren er allemaal toe. Wij zijn allemaal nageslacht van onze voorvaders, nietwaar? Net zo goed als dat we wederhorig zijn van nature. Opstandig. Tegenstrevend, tegenstribbelend, dwars. Van nature mensen die niks van God, niks van genade willen weten. Mensen die misschien tegen hun zin in de kerk zitten, dat kan. Die overal tegenaan schoppen. Of die eigenlijk al gebroken hebben. Innerlijk. Wederhorigen. Zelfs aan hen geeft hij gaven. Dat ze op de knieën gaan. Dat onwilligen gaan willigen. Gaan willen. Dat een hater van God een vriend wordt. Dat gebeurt nog. Hij werkt nog. Hij grijpt mensen in het hart. Denk aan handelingen. Handelingen 5 vers 31, daar lees je dat Petrus van de Heere Jezus zegt dat hij naar de hemel is gegaan. Waarom? Om Israël te geven bekering en vergeving. Hij geeft het. Hij geeft het. Als mensen zich keren tot de Heer, als mensen terugkeren bij hem, als mensen gaan strijden tegen de zonde, als mensen gaan lezen en niet meer op kunnen houden met lezen in het woord, dat is zijn werk. Hij deelt uit van de buit. En hij gaat ermee door. Dat is een machtige pleitrond, gemeente. om aan de Heere voor te houden. De Heere wederhoorig gekroost. Zo is het toch? Denk aan ons, denk aan mijn gezin, denk aan de gemeente van Middelharnis. Wilt u nog werken, Heere? Wilt u nog werken? Bekering, vergeving schenken. Heere, hier is zo'n wederhorige. Heb je dat wel eens gezegd tegen de Heere? En hebt u dan die gave van de genade ontvangen? Als je dat niet krijgt, gemeente, dan kom je om voor eeuwig. Als je op die zaligheid geen acht geeft, dan word jij eens gevangen genomen. Dan zullen de engelen van God je opzoeken op de oordeelsdag. En dan word jij meegevoerd. En dan word jij geworpen in de eeuwige nacht. Waarom? Omdat je nooit je lege zondaarshand hebt opgehouden bij de Heere. De Heere deelt nog uit van de buit. De bediening van de verzoening is daar een bewijs van. Denkt u te klein van zijn gewilligheid? Nee toch? U wilt toch wel van genade leven? Ja, maar zegt iemand, maar het moet wel eerst nood worden in mijn leven. Jawel. Maar dan kijkt u weer naar uzelf. En als u dat blijft doen, dan wordt het nooit nood in uw leven. Echt niet. Let eens op hem. Op wie hij is, op wat hij deed, op wat wij hem misdaan hebben en op wat hij wil geven. En dat het geen nood is, zo moeilijk nood kan worden, dat is uw grootste nood. Ga daar dan mee naar hem. En dat u hier zit, dat betekent dat de Heere nog wat aan u kwijt wil. Deze koning is zo royaal. Hij wordt niet armer van het geven. Het is hem een eer. Het is hem een eer om van zijn overwinningsbuit te delen. Om uit te delen. Er is genoeg gerechtigheid voor schuldigen. Daar ben je toch? Hij heeft alles volbracht wat u en wat ik en wat jij, wat wij niet konden volbrengen. Zou je handen niet ophouden? Of wil je niet? Wil je niet dat hij nou de allerbelangrijkste wordt in je leven? Dat je vergeving van zonde krijgt. En veel mensen die zeggen, ja dat willen we wel. Maar ze leven gewoon door, zonder dat ze er omgaan bij hem. Ze willen geen zondaar worden. Voor God. Schuldig. Belijden. Ze tegen al die geboden zwaar gezondigd hebben. Wijzen soms naar anderen en vinden wat van anderen. Maar gaan zo aan de Heer Jezus voorbij. Wanneer wordt dat anders? Ja, als de geest gaat werken, maar die wil werken en die werkt. Denk eens aan dat kind uit de inleiding. Het kind is jarig. Heeft al een cadeautje gekregen, een paar cadeautjes. Zakje snoep in zijn handen. En als er dan visite komt met een nieuw cadeautje. Die komt feliciteren. Hoe moet dat? Ja, dan moet dat jongetje eerst wat wegleggen. Die handen moeten leeg, toch? Anders krijg je een hand geven. Krijg je een nieuw cadeautje aanpakken. Wanneer gaan die handen leeg? Wanneer gaan die handen leeg? Als er een tante komt, een beetje onbekend, en die een cadeautje heeft, wat dat jongetje helemaal niet aantrekkelijk vindt. Of als daar zijn lievelingstante komt. Ja, dan gaan die handen toch leeg, niet waar? Dan wordt dat toch weggelegd. En wij zijn net als dat jongetje, gemeente, van nature. We staan met volle handen. Volle handen. Houd de zonde vast. Ons ja maar. Misschien wel allerlei gedachten. Allerlei godsdienstige gedachten. Waarheden, onwaarheden. Maar als de Heer Jezus nou voor je staat. En je bent blij met de dingen van het hier en nu, met al dat andere. Je houdt misschien wel je eigen gerechtigheid vast. Een dwaalleer. Je moet maar afwachten. Kan je ook vasthouden in je handen. Je moet maar afwachten. Of God het ooit wil geven. Ik weet niet of ik uitverkoren ben. Dat kan je ook in je handen hebben. Dan is er geen plaats voor de geschenken. Voor de gaven van de Heer. En daarom, dat wil de Heilige Geest nou doen. Hè? Je ogen richten op de Heer Jezus. Op zijn schatten, op zijn gaven. Op zijn gewilligheid. Op wat hij allemaal doorstaan heeft. Dat neerdalen tot in de nederste delen van de aarde. En dat niet voor vrienden. En dat niet voor mensen die op hem zaten te wachten. Maar voor vijanden. Lijden, sterven. Voor wederhorigen. De vloek ontvangen, de verdoemenis wilde hij ondergaan. Nederdalen tot in de helse Godverlatenheid. Voor mensen die hem niet moeten van nature. Om hen zalig te maken, om hen rijk te maken. Om hen te bedelen met zijn goederen. Wat rijk gemeente. Als je nou tot de ontdekking komt, ja, dat ben ik nou. Voor zo één ben ik nou. Ik moet hem niet van nature. Maar hij heeft u op het oog in het evangelie. En als je daar oog voor krijgt, dan wordt het anders. Dan ga je zien. Niets kan me redden, niets kan me rijk maken dan alleen hij. En dan nodigt de Heer om te rusten in zijn belofte. Dat een ieder die hem nodig heeft tot hem de toevlucht neemt, niet beschaamd zal worden. En het eeuwige leven zal ontvangen. Die hem te voet valt, in hem gelooft. En daarin ligt de zekerheid. Hij heeft alles bij zich, gemeente. De kerkvader Hieronymus. Hij heeft een commentaar geschreven op de brief aan Efeze. En hij schrijft over die gaven en over de mate van de genade van de Heer Jezus, van de gaven. Vers 7. Gods genade, zegt hij, is als de oceaan. Zie je het voor je, de oceaan? En in die oceaan van Gods genade staat de Heer Jezus. Om iedereen te vullen. Om al die zondaren te vullen die tot hem de toevlucht nemen. Om allen te vullen die met dat emmertje, met die kan naar hem toe gaan. Klein, groot. En toch willen ze allemaal vanuit die oceaan volgieten. Kom dan, gemeente. Omdat je in hem het leven zou hebben. Houd uw lege, bezoedelde, schuldige zondaarshand toch op bij hem. En in die weg wordt het ervaren. Door zijn woord, door zijn Heilige Geest. Dat hij als God van heil je overladen wil. Zonder pijl, uit goedheid, vrije genade. Denk maar aan die discipelen met hemelvaart. Ze keken omhoog. En toen ze naar Jeruzalem gingen, terug, bleven ze omhoog zien. Volhardende in het bidden, in het smeken. En de Heere gaf het uit zijn milde hand op het gebed. Zijn Heilige Geest. Zijn genade. Zouden we de discipelen dan niet navolgen? En het vragen, ga ook mij niet voorbij. Amen. we samen danken en bidden. Heere, groot en eeuwig God, bij u zijn uitkomsten, zelfs tegen de dood. Want u hebt al die vijanden verslagen. Vijanden waar wij niet tegen opgewassen zijn. Heere, leer ons dat ook. Opdat we alle pogingen van onszelf zouden staken. Omdat er plaats komt voor uw genade, Heer Jezus. Heere, en inderdaad, opdat u de eer zou ontvangen die u waard bent, looft God elk moet hem eerbiedig liefhebben, vrezen. Vergeef, Heere, al het gebrekkige. En zegent u uw woord. En wilt u met ons gaan van hier. Zegen de zondagschool vanmiddag. De leiding. Heere, geef dat ook kinderen. Kinderen in de gemeente. Zullen beseffen dat alle cadeaus van de wereld hen niet rijk maken. Kunnen maken. U alleen, Heere Jezus. Uw genade, uw vergeving, leer het ons allen, ook weer opnieuw. Wilt u ons vanavond weer samenbrengen en ons bidden horen uit genade om Christus wil. Amen. Psalm 121, het vierde vers, dat is de psalm die de jongste kinderen moesten leren voor de zondagsschool. De Heer zal u steeds gadeslaan, opdat u in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. Dus Psalm 121, vers 4. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.